Over de speculanten, we kunnen die Berestraals wel de reddende engel van Amsterdam gaan noemen, als het zo blijkt. Maar goed.
Ja, dat is maar niet sociaal.
Maar we hebben natuurlijk ook nog onze nieuwe koningin. En onze nieuwe koningin, dat is dus mevrouw Beatrix, zullen we het maar noemen. En die heeft in Den Haag een paleis laten verbouwen. Of twee paleizen, eentje voor 3,5 miljoen en de andere voor 49 miljoen. Maar die is nog lang niet klaar. Dat is Noordeinde, dat zal nog wel veel meer gaan kosten. En even een paar dingen aanstippen dan eerst. Beatrix die heeft een nogal huichelachtige documentaire gemaakt in de pijp. Met over slecht wonende buitenlandse kindertjes. Ook in de Jordaan, ja. In het teken van het jaar van het kind. Ja? Andere leden van het Koninklijk Huis houden zich onledig met grondspeculatie in bijvoorbeeld Italië. Denk aan Puerto Ercole. En ondertussen creperen rond de 100.000 mensen, 53.000 geregistreerde plus nog zo'n 50.000 niet geregistreerde mensen in Amsterdam, omdat ze geen behoorlijk dak boven hun hoofd hebben. Moeten die mensen nu allemaal weer braaf met oranje vlaggetjes gaan zwaaien als mevrouw Beatrix de voor haar voor miljoenen gerestaureerde nieuwe kerk betreedt om even ingehuldigd te worden? Moeten die mensen zich nu weer laten misleiden door het propagandaapparaat dat het welbekende oer-Hollandse sfeertje oproept van ach die koningin, dat is toch zo'n kwaaie niet goed mens, et cetera. Zodat die mensen hun problemen even kunnen vergeten en door een cordon van pelotons marchouché nog een glimp van de kunnen opvangen van de miljoenendans die in de nieuwe kerk wordt opgevoerd. Kijk, er zullen ook pelotons tegen de te ontruimen krakers worden gebruikt. En wel pelotons van de ME. In naam van de wet van het Koninkrijk der Nederlanden. Geweld tegen woningzoekenden. Die mensen zullen op 30 april wel niet wel met andere vlaggetjes gaan zwaaien, denk ik. Nou, misschien geen eens vlaggetjes, nee. En op 30 april zijn er geen 53.000 woningzoekenden meer in Amsterdam die geregistreerd zijn. Nee, dan zijn het er alweer 57.000, want er komen er elke maand 1000 bij in Amsterdam. Plus nog eens een keer, nou, dan zijn er misschien dan wel tegen die tijd wel 100.000 niet geregistreerd of zo. En al die mensen die het al geregistreerd mogen zich verheugen in het bezit van een geel papiertje, het urgentiebewijs, maar dat is al lang vergeeld. En dat kunnen we, dat zien we, dat zullen we ook binnenkort wel merken als er GDH-acties ook binnen het GDH zullen komen.
Maar die mensen met urgentie mogen wel op vooraan in de nieuwe kerk zitten, heb ik gehoord.
Nou. Geloof je dat?
Ja.
Ik dacht dat ze
ermee
moesten zwaaien.
Nog even over de grote keizer. Ik neem aan als de grote keizer ontruimd gaat worden, dat er wel mensen van monumentenzorg zullen komen kijken of niet al te veel beschadigd zal worden. Misschien dat monumentenzorg dan ook gelijk het Koninklijk Huis kan bijzitten.
Oké. Okay. Nou, daar komen we. Nee. Dan zijn we toch via op de troonsafstand gekomen. 30 april is het dan zover. Dan zal namelijk de koningin Juliana na 32 jaar voorzitter zijn geweest aftreden. En diezelfde dag wordt dan prinses Beatrix in de nieuwe kerk gekroond. Hans, 32 jaar lang koningin Juliana, hoe beoordeel jij die periode? Hoe beoordeel je het werk van koningin Juliana?
Tja, ik heb net mijn voorganger horen zeggen dat als men over de koningin spreekt, dat er dan altijd gezegd wordt, ach, dat is nog zo'n kwaaie niet. Best braaf mens. Nou, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik vind dat de koningin, en dat zeg ik niet omdat ik mee wil zingen in het koor van misselijkmakelijk hielenlikkers, dat de koning op voorbeeldige wijze conform de grondwet die afgelopen 32 jaar hier als staatshoofd is opgetreden. En wat mij betreft had ze mogen blijven. Het enige wat ik kan wensen is dat haar opvolgster Beatrix dat op dezelfde voortreffelijke en innemende wijze doet. Nogmaals, ik zeg dat zonder dat ik ook maar op enige wijze mij kan vinden in de hielenlikkerij die de afgelopen week via radio, tv en andere media over ons is uitgestort.
Neemt zulke vorm aan dat Beatrix meteen een soort secreet wordt afgeschilderd.
Nee, ik heb niet de eer de koningin of Beatrix persoonlijk te kennen. Maar ik vind dat iedereen die een functie gaat beginnen, of dat nou de hoofdredacteur van een blad of het staatshoofd is, die moet je de benefit of the doubt gunnen. En ik zie niet in waarom dat niet voor Beatrix opgaan.
Goed, het grote woord moet er toch uit, republiek. Lucas, moeten we nou eindelijk een republiek
hebben? Ja, ik ben republikein en ik ben er erg gelukkig mee dat deze gelegenheid wordt aangegrepen om opnieuw de discussie over wel of geen republiek in Nederland nieuw leven in te blazen. Ik vind daarbij volstrekt onbelangrijk wat de kwaliteiten of diskwaliteiten, hetzij van Juliana, hetzij van Beatrix zijn, dat kan me niks schelen. Dat is een principiële zaak. En ik vind het koningschap een principieel inhumane, onmenselijke instelling. Ik vind de erfopvolging een onzinnige instelling waarvan ik me niet kan voorstellen dat moderne mensen zich daar klakkeloos bij neerleggen. Ik wil er onmiddellijk aan toevoegen dat de feitelijke politieke situatie er geen aanleiding toe geeft om daar bijvoorbeeld gewelddadigheid voor te gebruiken. Het zou mij buitengewoon veel deugd doen als het Nederlandse Koninkrijk in de Republiek werd omgevormd. Maar ik geloof dat ik grote twijfels zou hebben als daar iemand een schram voor zou moeten oplopen.
En dan zou Beatrix president mogen worden?
Nee. Als die gekozen wordt, natuurlijk. Natuurlijk. Een president betekent dat je het staatshoofd kiest. En als dat Juliana is of Beatrix of wie dan ook, dan hebben we ons aan die keuze te onderwerpen. Ja, maar ik heb er geen enkele moeite mee.
Nou, ze heeft in ieder geval geld genoeg om een goede perscampagne te voeren om zich te laten kiezen.
Natuurlijk, maar ze is niet de enige.
Nou,
ze is niet de enige, dan betreur ik dat in hoge mate, maar ik zal me er wel bij neerleggen.
Ik ben geen, wat dan heet, geen oranje klant hoor. Nogmaals, ik heb net toen Stam mij die vraag stelde geantwoord zoals ik vind dat het moet. Maar er zijn natuurlijk ook tal van bezwaren tegen een republiek aan te voeren. Het feit dat de president, en we hebben daar helaas erg veel voorbeelden van, ook in westerse democratieën, echt niet alleen in dictaturen. Het feit dat de presidenten veelal opborrelen vanuit de politiek en de politiek per definitie vies is, betekent dat...
Daar ben ik niet met je eens, dat de politiek per definitie vies is.
Betekent dat je natuurlijk daar mensen op die plaats kan krijgen die daar nou ook niet geknipt voor zijn.
Het gaat er niet om of een republiek nou wel of niet goed is. Het gaat om het principe. Ik hoorde van de week, gisteravond op de radio, een bekend mens heeft deze uitspraak gedaan. Ik ben de naam vergeten, want dat hoorde ik niet zo goed, qua storing op de FM. Iemand vergeleken het met een brugwachter. Koningin is een openbare functie. Een brugwachter is ook een openbare functie. Maar dat betekent dus niet dat de kinderen van de brugwachter en tot en met in de derde categorie neefjes en nichtjes stiekem elk jaar wat geld toegeschoven moeten krijgen omdat hun vader toevallig brugwachter is. Dat betekent ook niet dat per definitie de zoon van de brugwachter ook in staat is om de brug zo goed mogelijk open te doen. Het gaat om de essentie van dat erfopvolging onzin is.
Ja, maar ik heb een beetje
en om het nou als grof te zeggen,
een
het gaat om de essentie
de
dat een debiele zoon of een debiele dochter niet per definitie koning of koningin hoeft te worden van een staat en daarmee toch enigszins politieke macht. Die politieke macht is wel betrekkelijk uitgekleed. Ik wil er nog even aan toevoegen dat het principe van deze zaak in het partijprogramma van de PvdA staat opgenomen sinds 1976, 78, laat ik ervan afwezen. Dat je nu weer, omdat, ja, verrechtsing,
begin
van
deze
en zo, je hoort er weer geen één behoorlijke uitspraak over. Al die lummels houden weer hun bek en denken van laat het maar zeuren. Ik kan me best begrijpen dat je als politicus een beetje op je tel op moet passen in dat vak. Maar ik vind toch eigenlijk belachelijk dat er geen één PvdA-man zegt van nou oké, vooruit Beatrix dan, maar dat is nou wel de laatste. En ze krijgt als opdracht mee om te zorgen dat zij in haar functieperiode een goede regeling treft voor wat er daarna gebeurt. Want dan straks zitten we weer met zo'n kind die
op zijn
toren moet.
Ik ben het daar volledig mee eens, maar ik heb alleen een beetje bezwaar, heel klein beetje hoor, tegen de manier waarop Stan eerst een vraag aan mij stelt en dan vervolgens naar de overbuurman gaat.
Ja, dat is de discussie.
Nee, en dus zegt van de republiek. Ik wil best een heel stuk met Van der Land meegaan dat misschien een republiek een betere staatsvorm is, maar dat staat dus los van het feit dat gegeven het feit dat hier nu eenmaal een koninkrijk is, je moet vaststellen dat Juliana dat, gegeven het feit dat het zo is, voortreffelijk heeft gedaan. En je maakt er dus een wat vreemde sprong naar mijn verhaal door Lucas van der Land de gelegenheid te geven, een pleidooi voor de republiek te houden, want dat zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat hij het met mijn opmerkingen niet eens was.
Ja.
Nee, maar van mij mag je ook president worden.
Kun jij zeggen wat je ook verkeerd kan doen aan die baan?
Oh, wat je er verkeerd aan kan doen, daar zijn bij andere vorstenhuizen voorbeelden in overvloed.
Ja, maar hoe het hier geregeld is, volgens mij. Ik heb het idee dat die erfopvolging juist wel gunstig is, want ik bedoel, op een gegeven moment vind je toch niemand meer voor zijn job. Als je dan verplicht bent om je zoon, dan mag je blij zijn dat je iemand ervoor hebt. Dan hoef je geen gastarbeiders aan een ander land te halen.
Dat niet waar is.
Ik heb ergens in een column gelezen, ik weet niet meer waar het was, dat het eigenlijk met het koningshuis is afgelopen op grond van het feit dat er alleen nog maar mannelijke troonopvolgers...
Hofland
schreef dat, ja. Dat er dus alleen nog maar mannelijke troonopvolgers na Beatrix zijn. Ik geloof dat er nu zo'n stuk, ik hou de tel niet meer bij, een stuk of 10, 12 mannelijke prinsen in Drakenstein en het Loo rondlopen. En statistisch, schreef Hofland, is de kans dat er eentje dus moet trouwen en dat een ander aan drugs verslaafd is, die is... Heldering schreef dat, ja. Die kans is statistisch zo groot dat daarmee het einde van de monarchie al statistisch bezegeld is.
Oh ja, dat is inderdaad zo.
We kunnen dus inderdaad over een aantal jaren een prachtige roddelpers verwachten over een kleine prins die zich weer te buiten heeft, in Amsterdam een fiets heeft gejat en dan wel te kan te veel heeft voorspeld aan de roulette.
Ja, maar alle elf. Zeg, luister eens, ik hoorde Ton niet zeggen van een debiel kind van een brugwachter, maar je wil Beatrix dan niet debiel noemen, hoop ik.
Nee, maar...
Heb je die golf in de haar wel eens?
Dat is iets van de kapper.
Dat zou ik niet op mijn verantwoordelijkheid durven nemen, maar het gaat om de essentie van dat geheel. Volgens mij is Beatrix een beetje een rare, starre tuttebol. Ja. Maar daarmee wil ik het niet.
Nee, maar luister, even weer
terug.
Een
hele rare, krampachtige dame.
Even weer terug. Ik vind dat beneden niveau, deze discussie, als het gaat om een belangrijke en principiële zaak. Namelijk de erfopvolging en het koningshuis.
Gaat niet om persoon.
Tegenover de republiek. Ja,
maar dan nog de vraag. Wat is er dan beter aan een republiek dan een koningshuis? Dan nog
dat kan niet beter of slechter zijn, een beetje afhankelijk van de situatie.
Ja, zo hoort het.
Kijk, maar dat duurt
kijk naar Giscard d'Estaing, waarvan gezegd wordt dat hij zijn zakken flink heeft gevuld bij zijn veelvuldige reizen in Afrika.
Kijk maar naar Johan de Witt, wat deze week in de AP als crashcover heeft gestaan. Dat waren de gouden jaren van Nederland.
Daarbij zijn er presidenten in de Verenigde Staten, die ik niet met name wil noemen, die nou ook niet de prijs voor de ethiek in hun land hebben verdiend.
Nee, ze kunnen niet eens, joggen daar.
Ik bedoel, oké, maar dit wordt nu zo van de een biedt tegen de ander op. Laten we dan het maar terugbrengen naar waar het om... Hoe komt het dat je dit vraagstuk eigenlijk nooit ter sprake kunt brengen, dat het dan met tegengeplaatst wordt in de zin van voor of tegen, en iemand die tegen is, die moet dan onmiddellijk wordt dan afgeschilderd aan zijn grote schooier. Hoe komt
dat?
Dat
is René.
Ja, dat wordt wel.
Er zijn goede en slechte koningen en er zijn goede en slechte presidenten. Dat is een.
Nee, dat bedoel ik niet. Dat René.
Nou, ik denk
dat ook voor brugwachters.
Zo'n sfeer dat in zo'n land als Nederland wordt geschapen.
Dat is slecht, noemen dan.
Bijvoorbeeld als bijvoorbeeld ook een koning jarig is, of er is een troonsopvolging of wat dan ook, wordt er alles zo'n bepaalde, wat ik dus net over zei, die verklaring die ik net voor was. Wordt er echt zo'n sfeer geschapen van dat er zowel links als rechts gaat zeggen van nou goed die koningin, dat is toch wel prima en ach, het is ook president, het is ook maar link, kijk maar naar de Verenigde Staten enzovoort. Het gaat om die sfeer, die is volgens mij heel essentieel. Het is altijd hetzelfde, dat zie je altijd van nou god koningin, ach je bent, het is toch wel goed en het is allemaal wel lief en aardig. Maar er wordt nooit inderdaad echt op de zaak ingegaan. Bijvoorbeeld, kijk, die Prins Bernhard-zaak bijvoorbeeld, die Lockheed-affaire, is op een gegeven moment gewoon eigenlijk een beetje in de doofpot gestopt.
Nee, dat is niet waar.
Ja, dat is wel waar.
Dat is wel waar. Er wordt gewoon een heel net rapport over geschreven. Dat komt dan allemaal netjes in het parlement en dan is het afgelopen. Sloes. Dan schrijft er niemand meer wat over. Ja, en dat wordt helemaal niet de essentie, over de essentie, dat het gewoon, dat hier heel duidelijk een kwestie aan de gang is, waar je weer duidelijk kan zeggen van nou, dat Koningshuis... Het is gewoon allemaal vrij spel, er zit ontzettend veel geld in enzovoort. Daar kom je dan gewoon helemaal niet aan. Vooral ook omdat er dan weer, zoals nu op dit moment, gewoon weer een bepaalde sfeer, zeker ook in Amsterdam, ja. Waarbij een burgemeester heel braaf zegt, ach het was geen toeval hoor dat de Nieuwe Kerk 17 april klaar zou zijn. Kijk, dat soort sfeer, daar gaat het gewoon om. En dat houdt gewoon volgens mij heel veel mensen gewoon ontzettend zoet. Die denken van, oh ja, koning toch wel leuk.
Mag ik zeggen, het geldt voor mij een beetje hetzelfde. Laatst was, we hebben hier een paar van die vergaderingen geleden, hebben we zo'n verhaal gehad over het katholicisme. Er was een onderzoek geweest en het bleek dat van de 10 katholieken geloof ik 3 niet wisten wie Jezus was en 7 nooit naar de kerk gingen en zo. Dus er bleek katholicisme bestond eigenlijk helemaal niet. Desondanks haalt die meneer Stan, die voorzitter van ons, hier elke week iemand tevoorschijn die uitgebreid mag vertellen over de bisschoppen, synode enzovoort.
Ik vind
enzovoort.
Dat een hele aardige man.
Dat doen we dus ook, weet je. Dus we blijven erover praten, over iets wat helemaal niet bestaat. En ik heb het idee dat het met die oranje beweging ook zo is. Ja. Er wordt me elke keer geroepen door links en rechts, ja, maar daar mag je niet aankomen. Want het hele volk komt, dus ze kopen allemaal die blaadjes. Laten ze nou maar eens een keer eens helemaal uit gaan zoeken of die mensen met die oranje vlaggetjes zijn, of die wel weten wie Prins Bernhard is, of hoe die zaak in elkaar zit allemaal.
Als
we dat nou eens uitzoeken, dan weten we wat we verder kunnen doen, weet je. Maar er wordt nou maar in gissingen gedaan en flauwekul allemaal.
Er is een soort schijnkoningschap.
Katholieken bestaan ook niet, jongen. Oranje mensen bestaan ook niet, volgens mij.
Nee, maar ze voorkomen we even nog wel.
Nou, dat is erg genoeg, dat is schandaal. Daar moet het onderzocht worden.
Dan is er ook geen reden voor een republiek.
Hans, hebben we het vorige keer ook al. Er is een soort schijnkoningschap ontstaan. De zoals het dan heet, leidende politici, die durven de hete aardappel niet aan. Want die denken dat het hele Nederlandse volk zou de barricade op zich gaan als de koningin wordt aangetast. Maar aan de andere kant hebben ze wel dus de verjaardag van prinses Beatrix verschoven naar 31 april, want ze zijn, dat weten ze allemaal. Dat begint al te beseffen te komen dat als het koud is, dat er niet zoveel mensen meer komen.
Zeg, 31 april.
En ze komen helemaal niet meer zoveel als vroeger. Vorsten vandaag en die blaadjes, dat zijn blaaien. En die theelepeltjes verzamelaars, dat is een groep die kan je in het Olympisch Stadion doen. Ja. En de rest zit thuis met televisie te kijken en het zal ze een reet interesseren of kruifgehuldigd wordt dan wel koningin Diana.
Dat is
een schijnvertoning, eerlijk waar.
Zeg maar, dat hele koninklijk huis dat bestaat toch alleen nog maar voor de uiterlijke schijn en voor de feestjes. Nou, met meer presidenten, iedere 6 jaar een nieuwe, heb je iedere 6 jaar een feest, dat is toch dol?
Volgens mij wordt het vorstenhuis in stand gehouden door Story, Privé, Vorsten Vandaag en de theelepeltjesverzamelaars.
Ja, tuurlijk.
Nee, maar de... En de politici zijn bang om het door te prikken.
Nee, maar om nou...
Het zijn toch kiezers.
Zeg maar, om nou even terug te komen op die feestjes. Ik vind het zo ontzettend leuk dat ze weer diezelfde dag hebben uitgekozen die regelmatig op maandag moet worden gevierd omdat die op zondag valt. En dan krijg je dus weer de bekende 1 mei. Nou, dat houdt de stad een beetje gezellig, een beetje levend, leuk.
En wie weet,
het is
eigenlijk,
wel dom natuurlijk,
wie
maar
weet
ja,
er eigenlijk hoeveel heel die bombarie de 31ste gaat kosten? Heel die ceremonie protocolair en wat gaat
meer
het
dan de oog en panden.
Er staat
kosten.
Helemaal geen 31 april.
30 april.
30 april.
Of 30 april, sorry.
Ja, ik weet wel, jij bent erop uit dat ze hun inzegening in de Grote Keizer gaan vieren.
Ik denk niet dat ze daar genoegen mee nemen, maar ik denk dat het toch wel honderdduizenden guldens gaat kosten. Ik vraag me terecht af volgens mij of dat niet veel beter besteed kan worden.
Nou ja, dat wordt uitgegeven, maar het wordt toch ook weer verdiend door andere mensen.
Ik dacht dat dit een veel fellere discussie zou worden, maar het lijkt
dat is een tegenval.
Nou nee, ik wou alleen nog even opmerken dat... nou ja, dat het feest echt niet bij de panden op de Keizersgracht gevierd worden, want ze zullen in de nieuwe kerk zullen zich ook wel thuis voelen, om daar ook ogenbelangen in zitten, heb ik net binnengekregen. Een deel van die verbouwingen is ook door de ogen uitgevoerd.
Oké, nou dan dat belooft in de toekomst.
Wolter en Dros, vloerverwarming. Dat is dus de vloerverwarming van de nieuwe kerk, dat is ook van Ogen.
Oké.
Dat is toch even uitgezocht.
Volgens mij liggen daar nog wel wat bouwmaterialen voor.
Nee, geen diefstal.
Dat leen je toch
van de
ja. Wat ik nou altijd zo merkwaardig vind, is dat het alternatief van die familie, Oranje, dat zou dan een president zijn. Waarom eigenlijk, wat heb je eigenlijk aan dat soort mensen? Je kunt best een staatsvorm bedenken zonder president. Dat is helemaal niet nodig, het is een volstrekt overbodige idiotie. Zowel een vorstenhuis, maar een presidentschap is net zo onnozel, net zo belachelijk.
Ja. Toch merk ik aan de reacties hier dat de kwestie Oranje eigenlijk helemaal niet leeft. Zo van, het kan doodbloeden, maar aan de andere kant kunnen ze ook doorgaan. Het is heel merkwaardig, want 14 jaar geleden was het nog een groot heet hangijzer. Niemand durfde daarover te praten en er waren een aantal linkse mensen die wilden dat ze weggingen. Een aantal wilden dat ze bleven. Het is heel raar. Ik dacht dat dit echt een heel goede discussieonderwerp zou worden.
Staat het in het partijprogramma van de PvdA. Ja, hoor je die mannen nu? Ja, hoor je ze nu?
Nee, bij Vrij Nederland hebben
dood,
ze...
Dat ze een kiezer verliezen, zeg. Ja, stel je voor, zeg.
Ja, laat nou nog één keer die Beatrix. En als het afgelopen is, dan doet ze het licht uit en de deur dicht. En klaar.
André,
we gaan naar Nieuwsnet toe. Jammer. Ik vond het een goed onderwerp, maar...
We kunnen er best op doorgaan.
Nieuwsnet. Want Knoop, loog onder één.
De kroning tot koningin van prinses Beatrix mag de gemeente Amsterdam geen cent kosten. Dat is de mening van de al eerder genoemde Gewest van de PvdA die gisteravond bijeenkwam in de koningszaal van Artis. Er werd een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat de kroning een landelijke zaak is die buiten onze schuld in Amsterdam plaatsvindt. Het Gewest vraagt de fractie van de PvdA, de raadsfractie, dan ook initiatieven te nemen om te voorkomen dat de kroning de gemeente geld gaat kosten. Als dat wel het geval is, dan dienen die gemaakte kosten op het Rijk te worden verhaald, aldus het Gewest van de PvdA.
De kroning van Beatrix in Amsterdam, want dat zal zonder, ja Willem, daar kijk jij van op, dat zal zonder rondrit gebeuren, omdat met Kees...
Dat is onzin.
Ja, maar wacht even. Kees, gezien de gespannen situatie tussen politie en krakers op dit moment, denk je dat er dat rellen mogelijk zijn?
Een vrij serieuze zaak is dit natuurlijk wel, hè. Als mensen die de laatste anderhalve maand in Amsterdam ontruimd zijn op gewelddadige, zeer gewelddadige politie, als die in de buurt van het Dampaleis gaan staan, dan zal het aardig vol staan daar op de Dam, denk ik. na de perikelen rond de grote keizer en het failliet van de gemeente, ze konden geen kant uit, wanbeleid, duizenden woningzoekenden in Amsterdam die hebben daartegen geageerd, hebben gezegd van dit pikken we niet. Ze zijn als gekken gaan debatteren over datgene wat ze de afgelopen 5 jaar allemaal fout hadden gedaan. Is niets uitgekomen. Wat is er gebeurd daarna? Er is een groot pand ontruimd van de Shell in Noord. In de Tolstraat zijn mensen ontruimd. In de Safatistraat zijn mensen ontruimd. De Safierstraat zijn mensen ontruimd. Een zeer schandalige ontruiming aan de Vondelstraat. En vandaag vanmorgen weer op de Korte Prinsengracht. Die mensen, en geen punt van orde, want dit is wanorde wat ik hier bespreek.
Wat heeft dat met Beatrix te maken? Daar
gaat hij nou naartoe, denk ik.
Ik denk dat als dit soort zaken gebeuren...
Ja, maar dat speelt wel in Amsterdam.
In Amsterdam. En als dit soort zaken gaan leiden tot... arrestaties van mensen die niet alleen gearresteerd worden, maar ook mishandeld worden op een manier die wij in Nederland tot nu toe alleen maar kenden vanuit Zuid-Amerika, politieregimes en dergelijke. Er zit hier achter mij iemand met gekneusde polsen en met gekneusde ribben. Ik denk dat we dan weinig reden hebben om daar een koninginnenfeest te gaan houden op de Dam. Ik laat me verder niet uit over acties, want je eindigt wat dat betreft te snel in een celletje van 4x2. Ik mag nog niet klaar.
Het heeft dus niets met de rondrit te maken. Ik ben volkomen met Willem Olmans mee. Je hebt volkomen gelijk, maar het heeft niks met de rondrit. Of je nou op de Dam gaat staan, dat heeft dus niks met de rondrit te maken.
We zullen wel zorgen dat hij daar niet kan komen.
Afgezien van het feit, het ging dus om de vraag, leidt aan de vraag anders in, zegt dan dat er nieuws uit de Grote Keizer is.
Nee, daar gaat het helemaal niet om.
Maar
gaat
de rondrit, want als we op de Dam gaan staan, daar komen ze ook dus beter. Dus hoeven ze niet voor rond te rijden, want ze moeten dat stukje oversteken. Dus die acties kunnen toch komen.
Iedereen wil toch de koningin zien.
Buiten die relatie, die mensen die nu op straat gezet worden. En het is een onderdeel van de 54.000 die woning zoeken hier in Amsterdam.
Willem heeft iets ondemocratisch ontdekt. Wat?
Ja, ik vind dat ondemocratisch. Dan kunnen alleen die mensen die daar van die huizen die daar bij de Dam staan, kunnen die koningin daar naar die kerk zien gaan. Maar dat de hele stad... Ik wil toch haar toejuichen? Wij moeten haar toch begroeten? Ze is toch de nieuwe staatshoofd?
Ja, Willem, even die...
Ik vind het vrij ridicule om dit soort flauwekul in te gaan. Dat is een serieuze zaak.
Ja, maar je haalt alles door elkaar.
Ik denk dat ik helemaal niets door elkaar houd. Er zijn op het ogenblik mensen gearresteerd. Die zijn voor de zesde dag zitten die nu vast. Die mensen zijn eerst in elkaar geslagen. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn daar wat opgelapt. Zitten nu weer vast. Die zitten nu in een vrouwengevangenis, of er is een meisje nu al overgebracht naar de vrouwengevangenis in de Bijlmermeer. Waarom? Omdat ze midden in de nacht, eergisteren, geageerd heeft tegen wat gebeurd is toen in de Vondelstraat, namelijk een ontruiming van mensen die daar gekraakt hadden. Op het moment dat we nu in Amsterdam zo'n woningnood hebben, dat iedereen, dat zijn niet alleen een handjevol krakers, maar dat zijn mensen uit alle geledingen van de bevolking, huurstakers, woonbouwwoners, noem maar op. Als die heel duidelijk met de rug tegen de muur staan, er wordt, omdat de Grote Keizer nu niet te pakken valt publicitair voor de gemeente, zou dat zeer onwijs zijn van Polak. Als er nu allerlei andere panden ontruimd gaan worden, dat gebeurt tot op de dag van vandaag zeer regelmatig, dan vraag ik me af waar die mensen ten eerste naartoe moeten en waar is in godsnaam, als we nou Polak moeten citeren met zijn geval over met zijn uitspraak over rechtsstaat, waar blijft die rechtsstaat als mensen nu gearresteerd worden, in elkaar geslagen worden, door de politie mishandeld worden als ze in de cel zitten en dan achteraf nog eens een keer een beschuldiging krijgen van jullie zijn degene die openlijk geweld hebben gebruikt.
Oké, Kees, dat is een heel duidelijk iets.
Dat wat er aan de hand is op dit moment in Amsterdam.
De mogelijkheid dat er, ja Willem, want jij bent veel buitenslands en dat ik hoor mezelf bijna niet op de koptelefoon. Kan ik iets
niet
aan
nodig,
de krijgen?
We horen jou
ja, maar ik vind het altijd leuk wanneer ik wil weten wat ik zeg, weet je.
Wat heeft nou die hele kraaktoestand met die rijtoer te maken?
Nee, maar kan ze niet de lage vuurse gekroond?
Dat is ook een hele goede vraag.
Maar er is een kerk en een begraafplaats. Dus loopt het mis, dan heb je alles bij de hand. Kan ze niet in de lage vuurse gekroond?
Willem, jij hebt ooit eens een keer een open brief geschreven aan Beatrix.
Oh, ja.
Wat had je daarin geschreven?
Ik heb een allerraarste brief gekregen van ze.
Oh ja, je hebt een antwoord gekregen. Ja. Nou, vertel eens.
Nee. Dat is privé tussen het Koningshuis en mij. Dat kan ik hier niet in een café op Pleitseplein. Dat gaat niet. Maar ik vind het is een. Ja, god, wat heeft dat met elkaar te maken?
Ja, oké. Teun die zou het paleis.
Ik ook niet, Hans.
Hallo, het paleis. Nee, ja, goed, oké. Okay, maar jullie zijn ook van een tikje oudere generatie. Teun die wil het paleis op de Dam.
Dat lijkt me een goed idee. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Je hebt woonruimte en je hebt meteen de zaak verstoord natuurlijk. Als je dan actie wil, moet je het paleis kraken.
Ja, paleis op de Dam.
Paleis
kraken? Niet alleen dat de zaak al verstoord is.
Dat is anarchie.
Ik denk niet dat de zaak dan verstoord is, want daar gaat het niet in eerste instantie om. De verstoring die tot nu toe heb ik plaatsgevonden zijn te danken aan het optreden van de politie. Maar als het paleis op de Dam gekraakt wordt, dat natuurlijk zeer wel mogelijk is, betekent dat in ieder geval weer een kleine pleister op de gapende wond van al die mensen die de afgelopen anderhalve maand ontruimd zijn. En ik denk dat, die ontruimingen door zullen gaan. En niet alleen bij krakers in de grachtengordel, maar ook bij, als het zo doorgaat, zullen mensen die te hoge huren moeten betalen bijvoorbeeld ook flink moeten vechten om dergelijke zaken te gaan voorkomen. En ik denk wel,
René. Ton heeft ontdekt dat er een verschil is tussen een rondrit en een wandeling van 100 meter van de grote kerk.
Alleen maar
afgezien
daarvan. Het is heel duidelijk dat wat er nu in Amsterdam gaande is, toch wel erg ernstig is. Je ziet duidelijk dat achter al dit politieoptreden, namelijk het zonder vorm van proces ontruimen van mensen. Ja? Vandaag is in de Korte Prinsengracht weer een ontruiming geweest van mensen die er al 3 maanden woonden. Zijn ontruimd. Eentje is ook weer gearresteerd, die zit nog steeds vast. Maar er is helemaal geen proces geweest om te ontruimen. En toch gaat de politie ontruimen. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de Vondelstraat. Dat is dan veel massaler gegaan. 70 man mobiele eenheid. Iedereen kent ze wel met de bekende pakjes aan. Daar is ontzettend veel geweld bij gepleegd. Je vraagt je af in wat voor hoek dan de krakers worden gezet. Vooral ook omdat het dus vandaag een meisje, Nanda, dus nog een keer 12 dagen verlenging heeft gehad. Van haar inhechtenisneming. En ook naar de Bijlmer Baaiers notabene is overgebracht.
Kortom, Oranje kijk uit op 30 april. En met of zonder rondrit.
Het is dan een omwertung, wat dan in het Duits heet.
Omwertung alle werte.
Om te zeggen van, ja, je mag niet ontruimen als er geen proces is geweest. Nee, je mag niet kraken. Zo, of je het daar nou vanuit een sociale...
Werd het dat Tom er mee eens is? Tom,
of je het daar nou vanuit een sociale bewogenheid mee eens...
Je mag niet speculeren.
Mag ik... Of je het daar nou mee eens of oneens bent, in Nederland is het eigendomsrecht goed geregeld en er is geen...
Ja, ben ik helemaal niet met je eens, Hans.
Bij Mente ook.
Dergelijk formalisme, dat laat ik liever over aan Polakko, Hans.
Of Mente.
Nee, het formalisme komt van die meneer die zegt er is geen vonnis geweest. Nee. Daar waren wel vonnissen geweest, dan gaan jullie er ook niet uit.
Ja, maar Mente, die zal het ook niet leuk hebben gevonden dat ze miljoenen schatten weggeroofd zouden worden, hè?
Nee, maar het is ook uiterst inconsequent. Hij zegt er is geen vonnis geweest,
al wordt alles daarom zou je niet mogen... Keizer, dan vind ik nog dat er iets moet gebeuren aan die ruimte.
Hij zegt er is geen vonnis geweest, daarom zou je niet mogen ontruimen. Nou, dat is pure nonsens. En daar waar wel vonnissen geweest zijn, als bij de grote keizer, wordt ook niet ontruimd.
Daar waar wel vonnissen geweest zijn, zoals bij de grote keizer, is er sprake van klasjustitie. Dat is overduidelijk, dat hoef ik hier niet te herhalen. Ik wil wel herhalen dat op het moment dat er elke dag mensen ontruimd worden, elke dag mensen opgepakt en mishandeld worden, er binnenkort keiharde grote acties komen om de woonruimte die we nu verloren hebben, weer terug te pakken. En die gaan we terugpakken, koste wat kost. En ik roep alle mensen die woningzoekend zijn, en dat zijn er 10.000 hier in Amsterdam, op om daar bij mee te helpen. Aankondigingen die komen nog.
Stoppen met dit onderwerp, want...
Harde actie.
Harde actie, precies. Dat gaat er toch wel komen, Hans. De Koude Oorlog. Onder de kop geen... En dat is dan ook het laatste onderwerp. Dat is namelijk de escalatie, de mogelijke escalatie die hier in Amsterdam zal plaatsvinden. Want onder de kop, krakers slaan nu terug, schrijft het dagblad Trouw afgelopen zaterdag het volgende. En dan citeer ik Trouw. Geen woning, geen kroning. De leus verspreidt zich als een lopend vuurtje door de krakerswereld. De dreigende belofte voor de inhuldiging van prinses Beatrix in Amsterdam tekent de stemming bij een groot deel van de kraakbeweging. De verharding, zo stellen activisten, is een logisch gevolg van de woningnood. De tijd van spreekkoren, petities, overleg en leidzaam verzet is voorbij. Het gezag heeft elk krediet verloren en geldt nu als de tegenstander van slachtoffers van de woningnood. En dat is dan ook onmiddellijk het einde van het citaat. Als ik dat nou goed heb geïnterpreteerd, betekent dat we een harde confrontatie krijgen. We krijgen spannende weken, we krijgen spannende maanden. Allereerst, wie verwacht aan deze tafel nog meer dat het heel hard gaat worden in Amsterdam?
Of bedoel je te vragen wie hoopt dat?
Nee, ik zei, je moet goed luisteren naar wat ik zeg. Je moet niet interpreteren, want dat is iets wat rechtse bladen over het algemeen doen. Ik vraag in alle eerlijkheid...
Ik verwacht het wel, maar ik hoop het niet.
Je verwacht het wel en je hoopt het niet. Dat is alles knop. Wie denkt dat er iets gaat gebeuren? Ja hoor, Kees Tamboer het parool.
Sorry, daarnet gaf je mij het woord, nu neem ik het. Ik ben er erg bezorgd over. Ja, ik vind het heel erg. Ik heb al gezegd dat ik in Amsterdam vele toestanden heb meegemaakt. En dus, wat mij is opgevallen, ik heb er altijd naar gekeken, is dat er altijd een soort humor bleef bestaan. Een soort... Nee, ja, dan kun je weer, Tom.
Laat hem even uitspreken.
Ik altijd kwaad op Tom van Dijk.
Toen de telegraafdelen waren in...
Tuurlijk, er bestond, bleven altijd een soort humor.
Hij bedoelt de humor in de jaren 66, 67, toen mensen nog ongestoord in elkaar.
Nee, maar ook bij het Maagdenhuis enzovoort.
Dat is verleden tijd.
Nee, dat is verleden tijd.
Dat is een meisje bekrent uit.
Nee,
ik wil ook zeggen dat
verleden tijd is. Ik heb gezien bij de Vondelstraat dat dat totaal verleden tijd is. Dat de verbittering, verharding van alle kanten, jawel, pure verbittering van alle kanten en is dat er geen lol meer aan is.
Tom van Dijk.
Nee, ik zou alleen maar de mensen van de spoorwegstaking in 1903 ook al, die zeiden, er valt veel te ruim te lachen hier.
Mijn
opa riep het altijd.
Hans Linnekamp.
Weinig te lachen bij de spoorwegstaking. Dat had een ludieke actie moeten wezen.
Nou, Hans Linnekamp.
Of over de spoorwegstaking of over de situatie in Amsterdam. Ik ben ook bang dat het heel erg moeilijk wordt de komende tijd. En ik geloof dat het voornamelijk komt door het ontzettende onverantwoorde en paniekerige optreden van de overheid de laatste weken. Want je ziet weer dezelfde dingen als je in de jaren 60 ziet. Toen de politie ook voortdurend optrad op eigen houtje, te hard sloeg. En waar het vooral toen de tijd erg alert op gereageerd heeft. Maar nu laten ze dat een beetje liggen, naar mijn mening. Ik vind dat de moeilijkheden begonnen zijn met het politieoptreden van vrijdagavond. Wat jij dan illegaal noemde in de uitzendingen, wat inderdaad naar mijn gevoel gewoon onrechtmatig was. Omdat er geen duidelijke beleidsbeslissing uit de grond lag. De burgemeester wist er niks van. De lokale burgemeester wist op een gegeven ogenblik zelfs niet of hij in charge was, te ja of te nee. Dat was een volstrekte paniektoestand aan de kant van het gemeentebestuur. Ja, precies. Maar dat was in de jaren 60 ook het probleem. Dat justitie en het gemeentebestuur volledig... onafhankelijk of althans zonder voldoende coördinatie de politie-instructies gaven. En het allerergste eigenlijk van de afgelopen tijd vind ik de verklaring van burgemeester Plak op maandagmorgen. Waarin hij eigenlijk zonder meer stelt dat die krakers die dus een aantal spelregels hebben gebroken... nu ook maar helemaal geen aanspraak kunnen maken op de, in onze democratie geldende regels. Hè? En waarmee die in feite de krakers vogelvrij verklaart. En als de autoriteiten dergelijke, naar mijn gevoel, volstrekt onverantwoorde opmerkingen gaan maken, dan vrees ik het ergste voor de komende maanden.
Jack van der Meulen.
Ja, ik zal het even kort doen als Hans Knoop. Ik, over die rellen op 30 april, ik hoop er wel op, ja. Ik hoop er wel op. Ik ben een beetje pessimistisch alleen, omdat ik vrees eigenlijk van niet. Maar ik hoop er van harte op, ja. Want ik vind dat die belachelijke vertoning, een belachelijke vertoning, door een volk terecht gecorrigeerd kan worden. Want ik vind zo'n kroning een volstrekt idiote, belachelijke, kostbare vertoning waar de bevolking zich terecht zal tegen mag verzetten.
Hans Dolf.
Ja, eigenlijk klappen. Ik wil ook nog even iets zeggen over de soort verwachting, Stan Luister, de verwachting die er komt. Ik wil het ook een beetje hopen, maar ik heb niet het idee, want ik heb ontdekt dat er evenals na de rellen van 1966 hebben de beide uitersten, dus in dit geval de krakers en de bestuurders, die hebben elkaar weer eens gevonden. En ze hebben gevonden in het feit dat er randfiguren aanwezig zijn. In 1966 werden dat genoemd de stenengooiers, maar aangezien nu ook de krakers die erkende figuren zijn ook stenen hebben gegooid, kan je dus niet meer over stenengooiers praten. En nu praat je over randfiguren. En er is een soort collectieve verontwaardiging ontstaan over de randfiguren die het allemaal zo lelijk en zo gemeen doen. Daar waren toen de stenengooiers, hè, dat was ook het schorm wat stenen ging gooien. Maar zowel de krakers als het gemeentestuur moet goed begrijpen dat als er veranderingen moeten komen ergens in de stad, dan heb je altijd namelijk die randfiguren heb je daarbij nodig. Je hebt toen in 66 had je die stenengooiers nodig, anders waren al die veranderingen niet geweest. En nu heb je die vervelende randfiguren en die plunderaars waar die nette kraken zich ook zo tegen afzetten, die heb je ook hard nodig. En vervelenders hebben elkaar nou weer zo goed gevonden, weet je, het schorm was er weer. En daarvoor moest er niet gevochten worden toen die tanks kwamen en dan mocht dat niet gedaan worden. Dat. Nou, het is verschrikkelijk, want het stelt een aantal dingen, stelt het weer een hele tijd uit, weet je. De randfiguren moeten nou eens erkend worden als de revolutiemakers, weet je. Er is nog nooit een revolutie niet begonnen zonder dat iemand van iets anders iets afjatte. Dat is de eerste stap naar een revolutie namelijk, weet je. Je pakt iets wat niet van jou is.
Dat Tom, Tom van Dijk. Ik stel voor dat het Van Heus monument wordt veranderd in het monument voor de onbekende randfiguur.
Precies, oké. Okay, dat is het begin van
een vertwijfeld hoofd van een paroolredacteur hier al.
Ja, dat is toch verschrikkelijk.
Flauwekul, tien keer! Waar is de humor, man? Waar is de humor? Jij pleit er nog net voor. Je bent wel aan het pleiten voor humor.
Dat is toch verschrikkelijk. Die man die moet, hey,
man.
Die man die moet eens één keer een goede flinke klap op zijn kop krijgen met een ijzeren staaf.
Oh.
Dat is geweld. Hier zijn mensen.
Hij heeft dat ludieke nog, zie je wel.
Hier zijn oprecht mensen en luisteraar Stan van Houken zit erom te lachen.
Hé, dat is nou de tweede keer. Snij hem nou maar even af, want dat vind ik heel smerig. Kijk, het is misschien jouw mentaliteit om mensen, dat is wat je blad ook tot nu toe heeft gedaan, geprobeerd mensen te criminaliseren onder wie ik... Daar moest meneer Evert Werkman ook een rectificatie aanbrengen, omdat hij iets meende gehoord te hebben wat niet gezegd was. Kijk, luister, hey, Kees ten Boer, luister nou.
Zonder andere mensen te criminaliseren, inderdaad.
Zonder mensen te criminaliseren. Probeer nou eens je eigen mening te geven, want het lachen is iets wat ik dus nou al de hele tijd doe. Nee, wacht nou even. Nou ja, dat is nou iets waar ik voor mezelf
probeer te maken, zodat jij er ook op zit te lachen. Dat is natuurlijk flauw.
Dat is nou de tweede keer dat je dat doet. Als dat de mentaliteit is waarmee jij vecht, als dat de manier is waar jij je journalistiek mee bedrijft, dan begin ik er toch een beetje aan te twijfelen. Nee, ga je gang.
Daar bedrijf ik niet mijn journalistiek mee, dat bedrijf jij hooguit je journalistiek mee. Ik zit hier in een discussie.
Nee, maar ik ben niet bezig met jij en ik. Ik ben niet bezig met jij en ik. Ik ben bezig te proberen om dingen een beetje duidelijk te maken. En als jij dat probeert in een ordinaire vlak te trekken, dan probeer ik daar een beetje een stapje terug te doen. We zijn hier bezig met hele serieuze dingen.
Kom op, laten we even zeggen wat er nou daarop
moet.
Het enige wat ik bedoel, nadat je verschillende malen mijn microfoon hebt weggetrokken, het enige wat ik wilde zeggen is dat ik het verschrikkelijk vind als mensen zeggen dat ze hopen op geweld.
Ja, maar dat had niks met leden van Dulver te maken.
Ja, alle twee.
Je hebt niet goed geluisterd, je hebt niet begrepen, maar ja, kom wel.
Ik geloof dat
het
aan
het
doen
is.
Je hoort erop dat het niet gebeurt.
De laatste drie minuten laat ik aan Kees ten Boer. Allemaal onze mond houden.
Ja, ik weet het niet.
God, dat is een grote eer.
Epiloog.
Berlijn. 3 minuten volmaken. Dan gaan we over democratie praten. Ik vind... Niet alle middelen, ik wil niet in de hoek terechtkomen dat alle middelen die autoriteiten gebruiken, heilige middelen zijn. Integendeel, ik denk dat het parool een hele grote traditie heeft voor de vrijheid van Amsterdamse burgers. Dat het parool de krant is geweest die in de halverwege de jaren 60 die vrijheid heeft bevochten voor heel wat mensen. Dat het parool de journalistieke taak heeft opgevat om alles te vertellen wat er verteld moest worden. Maar democratie is toch nog iets anders. Dat is een kwestie van je houden aan spelregels. Stan van Houken wil dat de absolute stilte is. Akkoord. Dat is een kwestie van je houden aan alle spelregels. Hoe afschuwelijk ik het ook vind dat de rechter uitspreekt om hem moverende redenen dat de panden op de Keizersgrachten ontruimd moeten worden. Ik vind dat als de scheidsrechter zegt, het moet zus, dan moet het zo. Dan moet je eruit. Ik bedoel, als de scheidsrechter bij een voetbalwedstrijd een rode kaart geeft, dan moet je het veld uit. Als je dat niet doet, dan kun je niet meer spelen. En dan is de volgende stap is... is...
van Nassau en ik van Duitse
buurt. Is zeker uit.
Gezang vanuit de Schillerbar aan het Rembrandtsplein. Live luister u daar naar het journalistenpanel. Ik ga er zelf bijna van stotteren van al het gezang. Bijna 7 uur. Stadradio Amsterdam gaat er in ieder geval uit. Maar we zijn er morgen natuurlijk tussen 12 en 1 weer bij u terug. Met het verslag van het gemeenteraadsdebat over de hele Vondelstraat-affaire. Tot morgen 12 uur.
Ja, de krakers willen met hun acties toewerken naar een hoogtepunt. En dat hoogtepunt zal dan moeten vallen op 30 april. En dat is, zo u weet, de dag dat prinses Beatrix ingehuldigd wordt als koningin. De krakers willen dan tegen die inhuldiging betogen, zoals blijkt uit pamfletten die op het ogenblik circuleren. In een paar steden heeft de politie een ander pamflet, anders dus dan hier te zien is, in beslag genomen vanwege de opruiende tekst. En op dat oranjekleurige pamflet wordt geprotesteerd tegen de bouw van de metro en het stadhuis en de opera in Amsterdam en tegen de verbouwing van Paleis Huis ten Bosch. En ook op dat pamflet wordt 30 april uitgeroepen tot actiedag. De politie liet ons weten dat ze er rekening mee houdt dat op die 30 april honderden actievoerders naar de hoofdstad komen.
Waar onze reportage van deze week plaats gaat vinden gaan. Tegelijkertijd gaan deze paasdagen onze gedachten uitgaan naar een andere kroning zonder woning. Die van Jezus Christus. Zoals bekend ook iemand die van het kraken helemaal niet vies was. Dat komt zo. Dat huwelijk met die blonde snoerie van mij ligt dus op zijn kant. Eigen hart doet lijden, zeg ik altijd maar. En daarom zijn die blonde Del en ik samen in een gezamenlijke relatietherapie gegaan om ons rouwproces een goede stervensbegeleiding te geven. Eindgoed is buurmans gek, zeg ik altijd maar. 5 keer per week gaan die blonde fakes en ik naar onze therapeut. En in de weekends pikken we er een gestuurd groep bij. We lullen zoveel over elkaar dat we aan onszelf niet meer toekomen gaan. Zodoende ook ligt mijn werk als wereldverslaggever enigszins stil. Zo had ik mijn oog laten vallen gaan op een onbekende oorlogsmisdadiger in West-Duitsland. Maar door al die drukte met onze therapeut heb ik de ex-SS'er helaas niet op tijd kunnen gaan waarschuwen, zodat hij nu gepakt is door deze onverantwoordelijke groep uit Groningen die al dat tuig weer terug naar Nederland wil halen. De een zijn dood, gaat de ander vervelen, zeg ik altijd maar. Tevens had ik die blonde Del van mij naar Lekkerkerk willen sturen om te kijken of die grond daar inderdaad kankerverwekkend is. Maar daar stak onze gezamenlijke en wederkerige relatietherapeut een stokje voor. Hij zei, het voortijdig afhaken van een der partners verstoort het scheidingsproces. Luisteraars, ga even naar me luisteren gaan. Vervolgens bood zich als een waar godsgeschenk de nieuwe kraakactie aan. Als de nood het hoogst is, is de hele wereld één grote pisbak, zeg ik altijd maar. Toevallige wijze woont onze relatietherapeut in een van die luxe appartementen aan de Prins-Hendrikade, zodat de patiënten behoorlijk gedupeerd zijn. Het kost dat blonde secreet van mij en mezelf per dag gemiddeld 5 uur om ons het gebouw in te lullen en dito om er weer uit te gaan komen gaan. Uit armoede hebben we ons tenslotte maar aangesloten bij de krakersbeweging. Alleen in de afdeling modern katholiek was nog plaats. Maar daar hebben we maar genoegen mee hebben moeten nemen gaan. Luisteraars, ga even naar me luisteren gaan. Elke zondag gaan dat blonde stuk ongeluk van mij en ik naar de Krakers Ecclesia om er gewoon een beetje over God te babbelen. Waren Adam en Eva niet de eerste krakers? En fungeerde de engel met de brandende zwaard niet zo'n beetje als de eerste mobiele brigade? En Jezus met Pasen? Was dat niet ook zo'n beetje ergens één grote kraakactie? En hebben de mensen de kroning van die koning ook niet in de war geschopt? En wat voor ellende daar niet van gekomen is? Vanuit het krakerscollectief wens ik prinses Beatrix en haar toekomstige volk een gezegend Pasen toe. Aangenaam. Dit was Bobo, wereldverslaggever.
Binnenlandse Veiligheidsdienst en Centrale Recherche Informatiedienst, BVD en CRI. Van die laatste eenheid hebben we nog niet veel gehoord. Beraden zich. Mobiele eenheid verdrijft bezetters. Flats in het centrum van de hoofdstad gekraakt. Inhuldiging is doelwit. Geen woning, geen kroning. Politie Roosendaal haalt opruiende pamfletten weg bij katholieke werkende jongeren. Ook in Zwolle pamfletten in beslag genomen. De laatste twee gebeurtenissen, hoe gering misschien ook in de wereldgeschiedenis, zijn toch nog het opmerkelijkst. Want hoe lang geleden is het dat in Nederland, vanouds het meest gerenommeerde land van de persvrijheid, hugenoten, Spinoza, et cetera, iets wat gedrukt was in beslag werd genomen door de politie. Toch zeker wel een jaar of vijf. Maar is er ooit iets in beslag genomen van opruiende aard dat door katholieke jongeren verspreid zou worden? Ik hoor trouwens een fluittoon. En dan in Zwolle of in Roosendaal. Iedereen weet toch wel dat na Wassenaar en Baren dit de twee meest monarchistische bolwerken van Nederland zijn. En dat juist de katholieke jongeren daar altijd voorop liepen met Koninginnedag. Kom naar Amsterdam, lezen we in het nu verboden pamflet van de Roomse raddraaiers. Helm, hoofdzaak. Zo zal het gaan. De eerste tekenen hebben er al op gewezen. De kroning van een vorst is sinds mensheugnis een gebeurtenis die van alles aantrekt. Om te beginnen uit alle delen van de wereld de televisieploegen. De nieuwe rattenvangers van Hamelen. En dan de politie. Met vele honderden. Zodat ze niet meer in de kazernes kunnen en extra tenten moeten opzetten. Waardoor nog meer mensen te weten komen dat er iets zeer bijzonders op til is. En dan komen de andere vorsten en vorstinnen. Die iedereen ook wel weer eens willen zien. En dan de lange stoeten van monarchisten met extra treinen en vliegtuigen. Maar natuurlijk ook de republikeinen. Die juist nu willen laten zien wat ze waard zijn. Zodoende ook de echte rebellen. En iedereen die juist dan...